Gemeente, namens de kerkenraad deel ik u mee dat de tweede collecte vandaag bestemd is voor de school, de reformatorische school in Doorn. Dan dat Martinus Visser en Gerda Albertine Westeneng kerkelijke bevestiging van hun huwelijk hebben aangevraagd en die huwelijksbevestiging zal, zo de Heere wil, plaatsvinden aanstaande woensdag 8 september om 14:15. Eveneens is kerkelijke bevestiging van een huwelijk aangevraagd door Willem Dozie en Adriana Lindhout. En deze huwelijksbevestiging zal plaatsvinden TV op donderdag 9 september om 14:30. Aanstaande zaterdag 11 september zal het vergaderseizoen van de jeugdverenigingen behorende tot het landelijk jeugdcontact gezamenlijk in Noorderloos worden geopend. Aanstaande woensdagavond om 19:30 zal er in dit kerkgebouw een avond belegd worden door de kiesvereniging van de SGP. En dan zal spreken dominee S. de Jong. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 34ste psalm en daarvan het 10e en het 11e vers. God zorgt als het leed genaakt, dat hij niet gans ter neder stort en de Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. stellen wij ons nu voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, we lezen nog een keer het woord Gods uit Handelingen 27. We lezen nu het laatste gedeelte, de versen 33 tot en met 44. Handelingen 27, de versen 33 tot en met 44... En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het 5e vers van Psalm 111. Het is trouw al wat hij ooit beval. En ondertussen dat het dag zou worden, vermaande Paulus en allen dat zij zouden spijzen nemen. En zeiden: Het is heden de 14e dag dat gij verwachtende blijft zonder eten en niets hebt genomen. Daarom vermaan ik u spijzen te nemen, want dat dient tot uw behouding. Want niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. En als hij dit gezegd had en brood genomen had, dankte hij God in alle tegenwoordigheid. En hetzelfde gebroken hebbende begon hij te eten. En zij allen goedsmoeds geworden zijnde, namen ook zelf spijs. Wij waren nu in het schip in alles 276 zielen. En als zij met spijzen verzadigd waren, lichten zij het schip en wierpen het koren uit in de zee. En toen het dag werd, kenden zij het land niet. Maar zij merkten een zekere inham die een oever had, tegen de welke zij geraden vonden, zo zij konden, het schip aan te zetten. En als zij de ankers opgehaald hadden, gaven zij het schip aan de zee over, meteen de roerbanden losmakende en het razeil naar de wind opgehaald hebbende, hielden zij het naar de oever toe. Maar vervallende op een plaats die de zee aan beide zijden had, zetten zij het schip daarop. En het voorschip vastzittende bleef onbeweeglijk, maar het achterschip brak van het geweld der baren. De raadslag nu der krijgslieden was dat zij de gevangenen zouden doden, opdat niemand ontsmommen zijnde zou ontvlieden. Maar de hoofdman, willende Paulus behouden, belette hun dat voornemen en beval dat degenen die zwemmen konden zich eerst zouden afwerpen en te land komen, en de anderen, sommigen op planken en sommigen op enige stukken van het schip. En alzo is het geschied dat zij allen behouden aan het land gekomen zijn. gemeente, vanmorgen willen we luisteren naar het laatste gedeelte van dit hoofdstuk waar we nu een aantal keren al met elkaar bij hebben stilgestaan. Die geschiedenis van de zeereis van Paulus en de schipbreuk. De tekst voor vanmorgen wordt gevormd door het hele laatste stuk eigenlijk, maar met name door die laatste woorden van vers 44. En alzo is het geschied dat zij allen behouden aan het land gekomen zijn. Laten wij nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken om de Heere te danken voor zijn, te bidden om zijn zegen en te danken voor zijn voorrechten. En dan willen we onze dankzegging bijzonder gedenken aan de familie J. Martial, Bakkersweg 78 in Maarn. Ze mogen gedenken dat ze 45 jaar getrouwd zijn. En de familie van Riesen van de Akkersweg, die deze dagen hebben mogen beleven dat ze 25 jaar getrouwd zijn. Zoeken wij Gods aangezicht. Heren, we willen samen uw heilig aangezicht zoeken in deze morgenuren. Nadat u ons weer bij elkaar hebt willen brengen en nu wij bijeen zijn in dit kerkgebouw waar we gereed zijn om uw woord te gaan beluisteren. Er is ook weer een week voorbij waarin gij ons uw zorgen hebt bewezen en waarin gij ons hebt gedragen en gespaard. Anderen werden weggenomen uit dit leven, maar ons hebt u nog in het land der levenden gelaten en daarmee tegelijkertijd ook in en onder de bediening van het evangelie. U laat ons nog horen wat tot onze vrede dient. Als de dood komt, is dat ook voorbij. Dan is ons aardse leven voorbij met alles wat erin geweest is. Dan worden de banden gebroken. Maar dan is ook voorbij dat we het evangelie mochten beluisteren. En heren, hoe rijk en hoe groot uw zegeningen voor het leven hier op aarde ook zijn, van groter belang is toch dat wij dat woord van u mogen horen en de roepstemmen. Al het andere gaat voorbij, maar uw woord bestaat tot in eeuwigheid. En als we dat ook kwijtraken, heren, dan is er geen enkele verwachting meer. Maar zolang we dat nog hebben, kunnen we nog bekeerd worden. En zolang gij nog spreekt, welmenend nodigt en lokt, zolang gij nog uw woord laat verkondigen en de weg der zaligheid laat wijzen, en zolang wij dat nog mogen horen, en zolang wij dat ook nog kunnen verstaan, is er voor ons nog de dag der zaligheid. En al de onbekeerden in ons midden kunnen nog behouden worden. En zij die u hebben leren kennen, kunnen nog toenemen en opwassen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Gij wilt nog arbeid aan onze zielen besteden. Heren, laten we dat allereerst mogen opmerken. En laat dat ons een wonder mogen zijn. Dat u nog altijd geen lust hebt in onze dood of in onze ondergang, in onze eeuwige ondergang. Maar dat u nog lust hebt in ons behoud. En dat u daarom nog laat verkondigen wat tot onze vrede dient. Ja, Heere, laat dat allereerst onze aandacht hebben. En laat ons dat met verwondering vervullen. En laat ons dat ertoe leiden om met aandacht en met eerbied, maar ook met heilbegeerte te gaan luisteren naar wat gij ons te zeggen hebt met de bede in het hart, Heere. Maak ook mij wijs tot zaligheid. Laat dat woord niet aan me voorbij gaan. Laat dat woord ook niet alleen maar tot mijn oren komen. Maar laat dat woord ingang mogen vinden in het hart. En laat het zich daar bewijzen, een kracht Gods tot zaligheid. Want dat is dat woord van u toch, Heere, voor een ieder die gelooft. O, schenk dan door uw Heilige Geest ook dat waarachtige geloof, dat uw woord aangrijpt, dat uw woord vertrouwt, dat amen op uw woord zegt. En dat zo ook deel ontvangt aan datgene wat u in het woord laat voorstellen. Heren, geef ons die zegen. We hebben daar geen recht op. Als we terugzien op de week die voorbij gegaan is, dan hebben we inderdaad reden om uw naam te danken en te erkennen voor al het goede dat u ons gaf. Maar we hebben ook reden om ons te verootmoedigen en voor u te buigen. Met erkenning van onze schuld, van onze zonden, van onze tekortkomingen. En al zouden we niet eens verder terugkijken dan alleen maar op de afgelopen week. En we zouden de rest van ons leven, al die weken en maanden en jaren die daaraan vooraf gingen, een ogenblik buiten beschouwing laten. Dan is ons gedrag van de afgelopen week al genoegzaam om ons onder uw oordeel te brengen. Niet alleen wat we gedaan hebben, wat verkeerd was in uw ogen, stelt ons schuldig. Maar ook wat we nagelaten hebben, terwijl we het wel hadden moeten doen, stelt ons eveneens schuldig. En niet alleen wat we misdaan hebben, maar ook wat we verkeerd gesproken hebben, of waar we gezwegen hebben. En ook wat we verkeerd gedacht hebben, met onze gedachten, met onze begeerten, misschien zelfs wel met onze dromen, hebben we ook tegen u de Heere overtreden. Ach Heere, wat zijn wij toch voor mensen. Schuldig, zo zegt uw woord, van de hoofdschedel af tot de voetzool toe, melaats. Verdorven, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En zullen u zulke mensen om uw onverdiende zegen bidden? Zullen zulke mensen de moed hebben om tot u te naderen en te vragen, Heere, denkt u alstublieft aan ons? We hebben recht dat u ons wegstuurt, dat u zich afkeert, zoals Jesaja dat beleefde toen hij moest verkondigen aan het volk Israël, als het gebed komt te vermenigvuldigen, zo hoor ik niet. O God, wij bidden van u, geef ons daar ook een indruk van. Opdat wij weten mogen wat het is om verbroken te zijn van hart en verslagen van geest. Want dat zijn toch altijd nog de offers die nooit van u veracht zijn geweest. Daar vraagt u toch naar, daar zoekt u toch naar. Maar Heere, bij ons is het niet te vinden. Van nature althans niet. Werkt u het dan zelf? En wilt ge dan tegelijkertijd ook bewijzen, Heere, dat gij gebrokenen van harte heelt? Dat gij verslagenen van geest bemoedigt en opbeurt. En dat gij genade bewijst aan onwaardigen die tot u vluchten en die bij u een schuilplaats zoeken. Heere, geef ons zo alles wat nodig is, opdat wij in de rechte verhouding tegenover u mogen komen en mogen staan. Om zo niets van onszelf te verwachten, maar wel alles van u te verwachten. Klein van onszelf en gering van onze waardigheid te denken, maar wel groot van u en van de waardigheid van de Heere Jezus. Zegen ons, Heere. Vergeef ook onze zonden. En laat de vorst der duisternis geen gelegenheid om zijn werk te doen en de loop van uw woord tegen te staan. Heere, geef ons een goed uur in uw huis. Wilt u zijn met alle die hier niet kunnen zijn? Er zijn er ook die tot de gemeente behoren, maar die niet naar de kerk kunnen, tijdelijk niet of misschien ook nooit meer, vanwege de ouderdom en de zwakheden en de gebreken. Heere, wilt u niet onbetuigd laten aan hen en geef hen uw heil te ervaren en uw zegeningen te genieten, opdat het ook voor hen op deze dag een goede dag mag zijn. Denk aan onze zieken. Waar ze zich ook bevinden, Heere. U kent hun omstandigheden, u kent hun noden, u kent de zorgen die er zijn. Laten ze bij u te rade gaan en van u ook ontvangen wat ze nodig hebben. Ootmoedig zeggen we u dank voor zegeningen, ook in het midden der gemeente weer bewezen. Als er een echtpaar is dat in de kring van de familie heeft mogen gedenken dat gij ze 45 jaar bij elkaar hebt gelaten. En als er een ander echtpaar is dat mag terugzien op een weg van 25 jaren samen. Heren, dan zijn dat toch redenen om uw naam daar ook in het midden van de gemeente ootmoedig voor te erkennen. En we willen dat op dit ogenblik doen. Uw naam danken voor de trouw en de zorgen aan hen bewezen. Gedenkt u ze ook verder? En wilt u ze verder geleiden? Wilt u ze verder uw gunst bewijzen? Heren, dat hebben ze persoonlijk nodig. Dat hebben ze als echtparen nodig. Dat hebben ze ook in de familiekring nodig. Schenk het hen. Schenk het hen in uw gunst. En dan denken we bijzonder ook aan zuster Van Riessen, die al geruime tijd niet in de kerk kon komen vanwege haar gesteldheid. Heren, laat zij ook ervaren mogen dat u in deze dingen aan haar wilt gedenken. En breng haar op uw tijd toch ook weer op haar plaats in uw huis terug. Neem genadig alles weg uit hun leven wat zou kunnen hinderen en wat zorg zou geven. En laten ze bij u schuilen, heren, zoals de dichter dat uit mocht spreken. En we vinden het terug in de psalmen en het is al voor meer dan één een woord van bemoediging, een woord van vertroosting geweest. Bij u schuil ik. Heren, wij bidden u dat gij alles gedenken wilt tot op uw zegen wacht op deze dag. In de verkondiging van uw woord mag het evangelie uitgaan, heren, op vele plaatsen. En wilt gij uw geest erbij zenden, opdat het tot zegen mag zijn. En opdat uw naam in dat alles mag worden groot gemaakt. Hoor ons, o God, in de wegneming van onze zonden. En dat om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 57ste psalm, de versen 5, 6 en 7. Psalm 57, de versen 5, 6 en 7. Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid. Waak op mijn eer, waakt op mijn harp en luid. Uw goedheid, Heer, is groot en hemelhoog. gemeente, 6 keer stonden we tot nog toe stil bij deze geschiedenis. Deze wonderlijke geschiedenis van die schipbreuk van Paulus en van alles wat eraan vooraf ging. En van al de angsten die ze hebben doorstaan daar aan boord van dat schip op de Middellandse Zee. Dat 14 dagen lang in noodweer verkeerde. Zodat ze geen moed meer hadden en de hoop om behouden te worden hen alle benomen was. We hebben gelet op apostel Paulus die door God meegegeven was op dat schip. Als een gevangene weliswaar, maar heel duidelijk kwam openbaar dat hij wel een gebondene was, maar dat het woord Gods niet gebonden is. En door het wonderlijk bestuur des Heren heeft deze apostel mogen dienen ter bemoediging en ter onderrichting, ter onderwijzing van de anderen aan boord van dat schip. God had hem een gezicht gezien laten zien, een engel had hem bezocht en die engel had het woord van God mogen overbrengen dat allen aan boord van dat schip behouden zouden blijven. De rest zou wel allemaal verloren gaan, het schip zelf en de lading zouden ze kwijtraken, maar hun leven zouden ze mogen behouden. En zo heeft de apostel daar aan boord van dat schip kunnen functioneren als de bode Gods, als de brenger van het evangelie, als de verkondiger van de grote daden van de Here. En de apostel heeft ook door zijn voorbeeld invloed mogen uitoefenen. We zagen dat met name vorige week toen hij tot die mensen die al 14 dagen geen normale maaltijd gebruikt hadden, zei: ik vermaan u spijzen te nemen, want dat dient tot uw behouding. En hij liet het niet bij die aansporing, bij dat vermaan, maar hij zelf nam allereerst brood en als hij gedankt had, at hij het voor hun ogen. En toen ze dat zagen, zo werden ze allen goedsmoeds. En ze namen ook zelf spijzen. En ze werden versterkt naar het lichaam. Wel nu, als deze dingen allemaal gebeurd zijn, dan volgt de ontknoping nu heel snel. Dan gaat het verhaal, de geschiedenis van deze gebeurtenissen snel naar het einde toe. U herinnert u dat ze al in de buurt van land waren aangekomen. Dat hadden de zeelieden geconstateerd. Ze hadden het dieplood uitgeworpen. En toen bleek dat het water ondieper werd. En omdat het nacht was en ze geen hand voor ogen konden zien, hebben ze toen het zekere voor het onzekere genomen en hebben ze van het achterschip 4 ankers uitgeworpen, opdat het schip niet verder zou in de richting van de kust zou drijven. Want wie weet hoe die kust eruit zou zien. Ze zouden wel op rotsen te pletter kunnen lopen. Vandaar dat ze die maatregel namen om, zolang het in ieder geval nog nacht en donker was, het schip vast te leggen met behulp van die 4 ankers. En toen is daarna gebeurd wat ik zo pas nog even memoreerde, dat ze spijzen genomen hebben en dat ze daardoor gesterkt werden en dat ze ook goedsmoeds werden. Op zichzelf al een wonder voor mensen die uitgeput zijn en van wie de weergave van de geschiedenis door Lucas zegt dat ze alle hoop om behouden te worden kwijt waren geraakt. Maar in ieder geval door het voedsel en meer nog door het woord van Paulus en door het voorbeeld van Paulus is de apathie geweken en zijn ze weer moedig geworden. En dan de volgende maatregel. Ze hadden al heel wat overboord gegooid. Het scheepsgereedschap waren ze al kwijt en ze waren ook al wat van de lading kwijt. Maar nog niet alles. Het kostbaarste van de lading hadden ze nog aan boord. Het was immers, u herinnert u dat, een schip uit Alexandrië dat met koren uit Egypte naar Rome voer. Wel nu, het kostbaarste wat ze aan boord hadden, dat is dat koren. En dat hebben ze nog aan boord. Maar ook dat moeten ze kwijt. Want het schip moet zo licht mogelijk gemaakt worden. Niemand kan nu zeggen hoe het verder gaan zal, maar daar als het water ondiep wordt en er kunnen wel riffen onder water zitten en er kunnen wel allerlei gevaarlijke plaatsen zijn. En als ze dan zwaar beladen diep in het water liggen, dan is het risico van omkomen alleen nog maar groter. En dus, er zit na alles wat ze al kwijt waren, niets anders op dan dat ze de rest nu ook overboord moeten gooien. Het kostbaarste, de levensmiddelen notabene, wat ze het langste bewaard hebben en waar ze het meest aan vastzaten. Al wat een mens heeft, zal hij geven voor zijn leven. En dan begint de dag te worden. Dan kunnen ze ook weer wat zien. En dan herkennen ze, dan zien ze het land waar ze bij aangekomen zijn, maar ze herkennen het niet. Niemand weet waar dit is. Het lag ook niet op hun vaarroute normaal. Ze zijn zo ver afgedreven in die storm dat ze buiten de normale vaarroutes gekomen zijn. En hier zijn ze nog nooit geweest. Maar dan, zo vertelt Lucas, bemerken ze een inham, een soort baai. Met daarachter het strand. En het plan is gauw gemaakt. Als ze daar kunnen komen, dan kunnen ze misschien het schip op het strand zetten. De ankers van het achterschip die uitgegooid waren, worden opgehaald. Het schip komt dus weer in beweging. De wind krijgt het weer te pakken. En om de wind op te vangen, hijsen ze het razeil aan de voormast. Om zoveel mogelijk snelheid te kunnen maken, om, als het lukken wil, met een behoorlijke snelheid het strand op te kunnen schuiven. Maar hun plannen mislukken. Want als ze onderweg zijn naar dat strand, dan komen ze op een plek waar twee zeestromingen elkaar kruisen en waar het kolkt en waar het water helemaal onrustig en in beweging is. En waardoor de vaart van het schip geremd wordt. Ze kunnen namelijk niet meer sturen, want dat roer was al stuk gebroken. Ze zijn helemaal afhankelijk van die zeestromingen en van de wind. En als die zeestromingen daar botsen met elkaar, dan is er geen enkele mogelijkheid meer dat ze koers kunnen houden. En bovendien blijkt daar inderdaad, zoals ze al gevreesd hadden, het water ook ondiep te zijn en ze lopen vast. Ze lopen op een rif of op een ondiepe plaats vast. En het schip blijft onbewegelijk vastzitten. Dat wil zeggen het voorschip. Terwijl het achterschip een prooi van de wind en van de golven blijft. Dat wordt gebeukt door het geweld van de golven. En tenslotte houdt dat achterschip het niet uit. Het heeft ook al zoveel geleden. Er is al zoveel mee gebeurd. Er zitten al planken los. Die hebben ze dan wel met touwen en met gordels proberen vast te maken. Maar nu, nu het schip vastzit, nu is het geweld van de zee zodanig dat het achterschip er niet langer meer tegen bestand blijkt. En het schip breekt midden door. Het achterstuk dat valt in stukken uiteen en dat verdwijnt in de golven. Terwijl het voorschip, waar kennelijk op dat moment al de mensen die aan boord van het schip waren bijeen zijn, terwijl dat voorschip onbewegelijk blijft zitten. Maar dat zal ook zo lang niet meer duren, want nu krijgt de zee natuurlijk helemaal vrij spel. En dan het laatste incident aan boord. U weet, er waren gevangenen aan boord en er waren ook soldaten onder leiding, onder bevel van Julius de Centurio. En naar het Romeinse recht waren die soldaten voor hun gevangenen verantwoordelijk. En als er één ontsnappen zou, dan was zo'n soldaat, of die dan bevel had gehad om hem te bewaken, die stond voor hem borg met zijn leven. Nu, het gevaar is nu natuurlijk levensgroot dat gevangenen kunnen ontsnappen. Niemand kan meer oog houden op die gevangenen. In dit noodweer en in deze situatie. En dus, als er straks één ontsnappen kan en levend blijft, dan zal dat aan die soldaten vergolden worden, in geval zij dan inderdaad ook deze ramp zullen overleven. En vandaar dat ze plannen maken om die gevangenen allemaal maar om te brengen, te doden. allemaal. Dus ook Paulus. Tenslotte ook een gevangene, nietwaar? En weer zien we de hand van de duivel, die alles al in het werk gesteld had om Paulus uit Rome te houden. Om het evangelie uit Rome te houden. En nu is het bijna zover dat ze aan land zijn. Paulus misschien ook. En dat mag niet gebeuren. Vandaar dat de duivel nu gebruik maakt van die soldaten. Om op die manier Paulus uit het leven weg te nemen. En weer komt Gods plan in gevaar. Gods plan, dat al een paar maal bedreigd was. U herinnert u dat incident van die zeelui die die sloep overboord wilde zetten om met die sloep te ontsnappen. Dat mocht niet gebeuren, zei Paulus, want dan zult gij, zo zei hij tegen Julius, niet behouden kunnen worden. God had wel beloofd dat ze allemaal aan land zouden komen, maar Gods beloften worden altijd vervuld in de weg van onze gehoorzaamheid. En voor ons geloof. En vandaar dat Paulus ook kon zeggen, al had hij gezegd, de Heere heeft beloofd dat ze allemaal behouden zullen worden. Dat Paulus ook mag zeggen, maar als deze, die zeelui, hun plan kunnen uitvoeren en met de reddingsboot kunnen ontkomen en de anderen aan boord achterlaten en maar laten zien wat er van hen komt, dan zullen zij niet behouden kunnen worden. En nu opnieuw. Een doorkruising van Gods plannen. God had gesproken over allen. En nu dreigen de gevangenen omgebracht te worden. Dat is ook niet in overeenstemming met Gods plan. Hoe moet dat nu? En dan opnieuw een wonder. Ik weet niet hoe diep het zat bij die Julius. Maar je zou toch, en we doen er ook niet verkeerd aan, denk ik, als we het oordeel der liefde laten spreken. Je zou toch haast denken dat deze man tot geloof gekomen was. In ieder geval, hij heeft een band aan Paulus gekregen. Hij had dat van meet af al, hij had respect voor hem. U herinnert zich in het begin dat hij aan Paulus vrijheid gaf om de broeders in Sidon te bezoeken en door hem verzorgd te worden. Er was sympathie bij Julius tegenover Paulus. En nu, het gaat nog dieper, nu wil hij Paulus behouden. Maar heeft Julius dan geen verantwoordelijkheidsbesef? Is Julius dan geen militair die weet dat als de gevangenen ontsnappen, dat hij met zijn leven ervoor in moet staan? Ja, Julius weet dat maar al te goed. Maar er is meer dan dat. Er is die verbondenheid die hij aan de apostel gekregen heeft. Er is, zou ik het mogen zeggen, er is liefde in zijn hart voor Paulus gekomen. En vandaar dat hij het, die soldaten, niet toestaat om Paulus en de andere gevangenen om te brengen. Hij geeft hem bevel van dat plan af te zien. En hij geeft een ander bevel. Hij beveelt hen allemaal aan boord, gevangenen, soldaten, scheepslieden, wie dan ook, dat ze overboord moeten springen. En dat ze maar moeten zien hoe ze aan land zullen komen. En dan komt heel kort, kort vermeld door Lucas het slot van deze geschiedenis. Het heeft nu geen zin meer om aan boord te blijven. Inderdaad, daar heeft Julius gelijk in. Iedereen moet er nu vanaf, want straks breekt ook dat voorschip natuurlijk stuk. En dan zullen ze allemaal in het water terechtkomen. Laten ze nu maar, voordat die laatste ramp gebeurt, zelf overboord gaan. En dan moet iedereen maar zien hoe hij aan land komt. Het land is dichtbij, al is het water ruw en al is alles gevaarlijk. En al zijn er bij die niet zwemmen kunnen. Degene die zwemmen moeten dan maar eerst zien aan land te komen. En de anderen die die kunst van het zwemmen niet machtig zijn. Nou, laat ze gebruik maken van een plank of laat ze gebruik maken van een ander stuk dat drijft op het water. Er ligt genoeg drijfhout in het water nu van het achterschip dat al helemaal in splinters gegaan is. Laten ze gebruik maken van wat er maar voorhanden is. Om zo naar de kust, naar het strand, naar de ontkoming te komen. Maar hoe zal dat aflopen? 276 mannen die al zo lange tijd verzwakt zijn in dat noodweer. Geen rust hebben gehad, geen normale nachtrust hebben gehad. En nog maar net de laatste keer, een ogenblik geleden, wat gegeten hebben. En voor die tijd al veel te weinig hebben gehad, ook wat lichaamskracht. Verzwakt zijn in dat noodweer. Geen rust hebben gehad, geen normale nachtrust hebben gehad. En nog maar net de laatste keer, een ogenblik geleden, wat gegeten hebben. En voor die tijd al veel te weinig hebben gehad, ook wat lichaamskrachten betreft. Hoe zal dat aflopen? Mensen die niet zwemmen kunnen, kunnen ze een plank of een stuk ander stuk hout te pakken krijgen? Ze kunnen nog omkomen en nog strekt de dood zijn handen naar een ieder van hen uit. En vlakbij de behoudenis zouden ze toch nog de verdrinkingsdood kunnen ondergaan. Zo pas waren ze nog aan boord van het schip en al stampte en al slingerde het, ze hadden toch nog grond onder de voeten. Maar als ze nu in het water liggen, dan is ook al de grond onder hun voeten weggenomen. Hoe zal dat gaan? En dan komen straks de eerste aan land. En dan volgen er meer. En dan volgen er nog meer. En dan volgen er nog meer. De een kwam zwemmend en de ander had inderdaad een plank en een derde had een deur van het schip te pakken en een vierde een roeispaan en een vijfde weer wat anders. Spartelend en uitgeput en doodsbleek en sommigen half bewusteloos. Maar hoe dan ook, ze bereiken de kust en het aantal groeit. Het waren er 5, het waren er 15, het waren er 50, het waren er 100, het waren... En als ze straks gaan tellen, als ze er straks gaan tellen, dan blijkt het nieuwe wonder van de almacht en van de trouw van God. Als ze gaan tellen, dan komen ze tot 276. Alle scheepslieden. Alle soldaten en alle gevangenen. Zo had God het toch gezegd? Zo had de Heere het toch beloofd? Maar wat een wonder. En er zullen er toch wel bij geweest zijn, mogen we aannemen, die het ook als een wonder beleefd hebben. Uit doodsgevaar gered. En nu aan land. Behouden aan land. Met vaste grond onder de voeten. Grond waarop ze staan kunnen. Een grond die niet schuift en slingert en beweegt zoals aan boord van dat schip. En zo eindigt deze leerzame geschiedenis van die enerverende zeereis. Maar ook in dit laatste gedeelte, gemeente, liggen weer heel wat lessen. Meer eigenlijk dan ik in de resterende tijd met u kan bespreken. Allereerst dit, ik noemde dat zo pas al en ik zeg dat maar met de woorden van het woord van God, de woorden van de Heere Jezus. Al wat een mens heeft, zal hij geven voor zijn leven. Ze waren al wat kwijt aan boord van dat schip en nu ook het koren nog. Het meest kostbare, waar ze het langst aan vastgehouden hebben. Maar in het aangezicht van de dood moet alles eraan. En als de dood in zicht komt en je hebt er erg in, dan wil een mens toch alles geven. Als je de dood kon afkopen, zou je het dan niet doen? Als je de dag van de dood uit kon stellen door te betalen, zou je je dan niet liever arm betalen dan de dood maar zijn gang laten gaan? Het moet er maar eens op aankomen. Als de dood komt dreigen in de vorm van een ernstige ziekte en de dokter zegt, ja, ik kan wel wat voor u doen, maar het is uiterst pijnlijk en het is uiterst riskant, maar je geeft jezelf in die weg. Want al wat een mens heeft, zal hij geven voor zijn leven. En als de dokter zegt, ik kan u met zekerheid niets beloven, maar er zijn wel een aantal middelen die we kunnen proberen, maar u zult erbij en door verminkt raken. Of u zult ernstige bestralingen moeten ondergaan en u zult er ziek van worden.
Of u moet kuren ondergaan waar u ook ziek van wordt en waardoor u soms dicht bij de dood kunt komen. Maar een mens, al wat hij heeft, zal hij geven voor zijn leven. Het is ook wat om te moeten sterven. En juist de gedachte aan de dood maakt het leven zo kostbaar, nietwaar? En een mens moet wel ver heen zijn om eigenhandig aan zijn leven een eind te maken. Hij moet er of helemaal geen waarde meer in zien, of hij moet gans en al wanhopig zijn. Maar als een mens nog normaal kan denken, als hij nog onder normale omstandigheden leeft en denken kan, dan zal hij inderdaad toch alles doen om dat leven te verlengen. Die levenstijd, die dagen, al zijn het maar dagen of al zijn het maar weken, dan zal hij daar toch aan vasthouden zolang als hij kan. Al wat hij heeft, zal hij geven. Maar het kan niet. Want het is naar Gods besluit dat het de mensen gezet is eenmaal te sterven. En al zou je dat allemaal uit willen stellen, het baat op een gegeven ogenblik niet meer. Wie redt zijn ziel van het graf? Zal een mens leven, blijven leven, over de dood heen leven? Ach, dan red je het niet met afkoop. Dan red je het ook nog niet met koren overboord zetten. Dan red je het niet met het kostbaarste prijs te geven. Dan red je het niet met... Nee, zal een mens leven, dan heeft hij wat anders nodig. Denkt u wel eens aan uw dood? Die werkelijkheid die daar straks zal zijn, nu nog niet. Ja, het is wel een werkelijkheid, maar voor ons gevoel nog niet. Bij een ander wel. Maar voor ons persoonlijk nog niet. Soms komt het dichtbij. Soms is het een werkelijkheid binnen je eigen huis. Onder je eigen dak. Als daar de dood komt. En de dode wordt opgebaard. Maar het is toch nog niet zo werkelijk, omdat het aan uzelf nog niet raakt. Maar denkt u er wel eens aan, dat het komen gaat. Net zo goed als dat al die andere dingen die God gezegd heeft, gebeuren gaan. Het is u, mij, ons, jong en oud, gezet, eenmaal te sterven. En dan kun je veel geven, dan kun je alles geven, maar daar redt u het niet mee. Om behouden te worden moeten wij niet geven. Moeten we ontvangen. Moeten we deel ontvangen aan de verdiensten en de vrucht van het werk van de zaligmaker. Moeten we in hem geborgen zijn. Dan komt de dood nog wel. Maar dan is de dood van karakter veranderd. Dan is het geen betaling meer voor de zonde. Dan is het een afsterven van de zonde. En een doorgang tot het eeuwige leven. Dan is het de poort naar het leven. Naar het onvergankelijke leven. Denkt u wel eens aan uw dood? Hoe zal dat zijn? Ik bedoel niet de omstandigheden. Zal het plotseling zijn? Zal het na een lange ziekbed zijn? Zal het vroeg komen? Zal het laat komen? Dat is allemaal van minder betekenis. Hoewel toch wel van betekenis. Maar van groter betekenis en van groter belang is de vraag, hoe zal het zijn, bent u geborgen? Anders gezegd, hoeft u de dood niet meer af te kopen? Hoeft u de dood niet meer af te kopen? Omdat Christus voor u de dood inging. En voor u de angel uit de dood weghaalde. Gemeente, de dood komt. En het zou goed zijn. Het zou zalig zijn als wij ermee klaar waren voordat hij kwam. Als we bereid zijn. Als God hem stuurt. En als hij gezonden wordt om ons leven af te maaien. Als we bereid zijn. Door de genade des geestes en bediend uit de vrucht van Christus volkomen gerechtigheid. Ik zei al, dan is de dood geen factor meer die angst aan hoeft te jagen. Maar dan kan Paulus zeggen, het leven is mij Christus. Het sterven is mij gewin. Is dat niet een geheim dat begeerlijk is om nagejaagd te worden? Is dat geen gestalte, geen gesteldheid, geen gezindheid die wij toch met heimwee en met verlangen zouden moeten begeren om zo de loop te volbrengen en zo je leven te beëindigen en zo aan je levenseinde te kunnen denken en er te over te kunnen spreken? Ik heb Christus leren kennen en nou is mijn leven Christus geworden. En als ik aan mijn dood denk, dan kan ik al niet aan verlies, maar aan winst denken. Het leven is mij Christus. En de dood is voor mij geen angstaanjagende factor meer. Het tweede wat we in deze geschiedenis leren, dat is op weg naar het behoud. De zon daar ook indrukken krijgt van wat het is om verloren te gaan. Ze waren op weg naar het behoud. Naar Gods eigen belofte. De Heere had het nu 2 maal gezegd. 1 keer toen Paulus getuigde van dat bezoek van die engel en van de woorden van die engel. Vrees niet, Paulus, gij moet voor de keizer gesteld worden. En zie, God heeft u geschonken allen die met u waren. En toen de 2e keer, toen hij dat zei, nu dat het tijd werd om te gaan eten. Want niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. En ze hadden er nu bij het krieken van de dageraad ook wat van gezien. Voor het eerst. Toen het licht, het daglicht verscheen, toen zagen ze daar aan de overkant van die inham de kust. Ze waren op weg naar het behoud. Maar voordat ze behouden zijn, hebben ze er ook indrukken van wat het is om toch nog verloren te kunnen gaan. Ja, zo doet de Heere dat in het leven van zijn volk ook menigmaal. Dan kunnen we wel voorop denken dat we wat beleefd hebben en dat we aan een woord houvast hebben. En dat hebben we voor een bepaalde periode ook. Als God met kracht een woord, een beloftewoord op onze ziel bindt en aan ons hart heiligt. En als we ook wel eens in een glimp met het oog des geloofs iets van de zaligheid en van de rijkdom van die zaligheid die God weggelegd heeft voor degene die hem vrezen aanschouwen, als we de belofte van verre zien en omhelzen. Maar op de weg naar het behoud, op de weg naar de vervulling van al Gods beloften, krijgt de mens er ook weet van dat hij naar recht verloren zou moeten gaan. Als God hem namelijk alles uit zijn handen gaat halen. En als de Heere hem helemaal gaat uitschudden. En als niet alleen de reddingsboot overboord moet. En niet alleen het scheepsgereedschap. En niet alleen alle leunsels en steunsels. Maar als ook de grond nog onder je voeten uitgaat. Al was het dan de grond van een scheepsdek dat slingert en schokt. Maar waar je toch nog een betrekkelijke vastigheid had. Straks liggen ze allemaal in het onstuimige water. En toch waren ze op weg naar het behoud. Het woord des Heren was met zekerheid gesproken. En bij het licht van de nieuwe dag, zei ik al, hadden ze er ook wat van aanschouwd. En zullen ze dan toch nog omkomen? Als het van hen afhankelijk is, ja. Als het van hen afhankelijk is, ja. En als ze naar verdiensten krijgen, ja. Kijk maar, nog even die geschiedenis. Er waren gevangenen aan boord. Er waren niet voor niks gevangen. Er waren soldaten aan boord. En die deugden ook niet. Die zouden ook niet geaarzeld hebben om Paulus en de gevangenen in koele bloeden afgeslacht te hebben. Er waren scheepslieden aan boord. En die deugden al even min. Want als zij hun zin gekregen hadden, waren zij er met de reddingsboot vandoor gegaan. En die anderen, die onervarenen, die soldaten en die gevangenen die van zeevaart niks wisten, die hadden dan maar moeten zien waar ze terecht kwamen en hoe ze zich hadden moeten redden. Scheepslieden die leefden uit het beginsel van ben ik mijns broedershoeder geneigd God en onze naaste te haten. Dus ga ze maar na. Als je ze allemaal bij elkaar optelt, dan is er niet één die het verdient om gered te worden. Maar Paulus dan? Paulus? Ik ben niet waardig om een apostel genaamd te worden. Dat zij getuigenis. Ik ben de minste van alle apostelen. Ik ben de grootste, de voornaamste van de zondaren. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. En Lucas en Aristarchus die mede aan boord waren. Ik denk dat als je hen zou vragen, verdien je het om behouden te worden? Verdien je het om zalig te worden? Verdien je Gods gunst? Dat zij ook hadden moeten zeggen. En zeker gezegd zouden hebben. In geen enkel opzicht. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Dus van al die 276 was er dan niet één? Nee, er was er niet één. Ze derven allemaal de heerlijkheid Gods. Jood of heiden, Romeinse soldaat of Egyptische zeeman. Het doet er allemaal niets toe. Voor God allemaal gelijk. Opdat alle mond gestopt zou worden. En de gehele wereld voor God verdoemelijk zou zijn. Zo liggen de dingen. En zo moeten ze het ook beleven. Want ze komen om. Als het van hen afhankelijk is. Ja, maar er is er een die kan zwemmen. En die kan goed zwemmen. Ach, wat betekent dat als de kolken in het water je naar beneden gaan zuigen. De kolken in het water je naar beneden gaan zuigen. En zo was het daar. De zee had die plek aan twee kanten. De zeestromen botsten en daar zou een mens toch nooit doorheen kunnen komen. Wat baat je zwemkunst? Wat baat je ervaring? Wat baat je activiteit en je inspanning als de donkere zeemonsters, om zo te zeggen, je naar beneden trekken. En als de adem uit je longen geperst wordt en je geen krachten meer overhoudt. Te meer omdat je al verzwakt bent door het geen gebruik van eten maken 14 dagen lang. Als het van hen afhankelijk was, dan waren ze omgekomen. En ze krijgen er toch op het laatste moment in ieder geval eerder ook al. Want de hoop om behouden te worden was al weg. En al leefde dat weer op. En al werd dat weer bemoedigd. En al waren ze goedsmoeds op bepaalde momenten. Nu zou alle hoop en gans bezwijken. Het wordt toch nog omkomen en verloren gaan. En zo staan Gods kinderen ook menigmaal voor een muur. En zien ze geen deur en zien ze geen weg en klaagt alles hen aan. En dan was er misschien wel eens zicht op God en op zijn daden en op zijn Christus en op het heil door de verdiensten van Christus. En dan heb je wel eens moed gehad en dan ben je ook wel eens bemoedigd geweest, goedsmoeds geweest, gesterkt geweest, vertroost geweest. Maar er zijn momenten dat je nergens meer bij kunt. Er zijn momenten dat zelfs het slingerende schip onder je bezwijkt en je geen grond meer over hebt. En wat kun je dan alleen maar denken en wat kun je dan alleen maar vrezen dat het toch nog omkomen wordt als mij geen hulp of uitkomst bleek, terwijl mijn geest in mij bezweek. Zo leert God zijn volk. Ook sterven aan zichzelf en aan eigen mogelijkheden. Zo leert hij ze dat ze uit grote nood en dood behouden worden. Zo leert hij hen dat het zijn werk alleen is als ze toch behouden worden. Zo leert hij hen dat ze als een vuur brandt, uit het vuur gerukt worden. Zo leert hij hen dat het genade is. Uit genade zijt gezalig geworden. Zo leert hij hen dat als het naar recht geschied zou zijn en als de Heere alleen maar hun afmakingen en ongerechtigheden in rekening gebracht zou hebben, het een gans verloren zaak zou zijn. Zo leert de Heere hen gevoelen dat de mens geen recht heeft op behoudenis, maar dat hij alleen maar recht heeft om verloren te gaan. En zo brengt Gods geest zo'n ontdekte zondaar ertoe om God ook in dat stuk gelijk te geven. De Heere is recht in al zijn weg en werk, heren, als ik moet omkomen. Het is recht. Het is verdiend. Maar, en dat is het derde, al Gods kinderen komen veilig aan land. Zo was het beloofd. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Als ze de psalm gekend hadden daar met elkaar, dan hadden ze die wel kunnen zingen toen ze daar op het strand stonden. Rillend en bibberend van de kou en van het water en van de nattigheid. Maar ze hadden dat uit de volheid van het gemoed kunnen zingen. Het is trouw al wat gij ooit beval, want daar lag het geheimenis, nietwaar? En die woorden Gods, die belofte woorden die Paulus had mogen spreken. En die de Heere vervult. Want hij is zo getrouw als sterk. Daarom staat de zaligheid van Gods kinderen ook vast. Zoals de redding van die mensen aan boord van dat schip vast stond. Omdat God die gezworen had. En omdat de Heere geen man is dat hij liegen zou. En geen mensenkind dat het hem berouwen zou. Maar omdat de Heere waar maakt wat hij gezegd heeft. Zo staat ook de zaligheid van Gods kinderen vast. Ik weet niet wat ze allemaal meemaken en u weet dat ook niet. En u weet niet wat u als u de Heere mag vrezen en kennen en liefhebben in uw leven allemaal nog moet doorworstelen. Maar één ding staat vast, u komt thuis. De schapen zullen nooit uit zijn hand gerukt worden. En al gaat het door de diepten heen, en al gaat het door ravijnen heen, en al gaat het door afgronden en stormen en noodgetijen heen. Ze zullen allemaal thuiskomen, want de Heere heeft het gezworen. Hij heeft het gezegd. En hij staat ervoor in ook. De duivel zal niet kunnen zeggen, ooit, dat één van Gods kinderen verloren gegaan is. Eén van al diegenen voor wie Christus zich borg gesteld heeft. Eén van al diegenen die in het liefdehart van de Vader lagen besloten. Geen klauw, zo zei God van de Egypte, tegen de Egyptenaren van Israël in Egypte. Geen klauw zal er achterblijven. Gods woorden zullen niet ter aarde vallen. Zo is het beloofd. Dat ze allemaal behouden aan land komen. Maar de manier waarop, dat is wel verschillend. Daar in die geschiedenis, de een zwom en de ander had een stuk hout of weer wat anders. En zo is er wel onderscheid. Er was trouwens onderscheid in de weg die de Heere met de zijnen gaat ook. Er was onderscheid in de manier waarop hij tot hen kwam. Er was onderscheid in de manier waarop hij in hun leven begon. Onderscheid in tijd. De een is van zijn jeugd af aangeleid. En de ander die is krachtdadig tot verandering gekomen. De een heeft een weg gehad waarvan je zou kunnen zeggen die is evangelisch geleid. En de ander is door de donder van de wet en door de bliksem van de Sinaï op de knieën gebracht. En zowat in de wanhoop omgekomen voordat hij zicht kreeg op het kruiswerk van de Heer Jezus Christus. Het gaat verschillend in het leven van Gods kinderen. En daarin is ook de veelkleurigheid van de wijsheid Gods en de menig. Genade Gods. O gemeente, laten we daar toch maar erg in hebben. En laten we dan van de manier waarop God het doet maar afblijven. En laten we dan maar niet zo haastig iemand de maat nemen. Of het wel helemaal klopt met mijn weg. Of met de weg van die en die. Maar zoals er onderscheid is ook in de manier waarop de Heere een zondaar, waarop de Heere de zijnen leidt. Zo is er ook onderscheid in de wijze waarop ze uit het leven gaan. Er zijn er die een makkelijk sterfbed hebben. Er zijn er die een sterfbed hebben om zo te zeggen waar de hoofdpeluw ook nog geschud is door de Heere Jezus Christus. En als ze hun hoofd mogen neerleggen op de borggerechtigheid van Christus, dan kan hun sterfbed nog een preekstoel zijn. Maar er zijn er ook die heftig bestreden en aangevochten worden. En die in het donker verkeren. En die soms niet weten hoe en waar ze het zoeken moeten. Er zijn er die ook stilletjes weggaan. Ze hebben in hun leven wel getuigd en gesproken. Maar als het sterven wordt, dan lijkt de mond wel gesloten en dan gaan ze zo stilletjes weg. Net als zoveel anderen in een coma of zo. Er is verschil. U kent toch de christenreizen wel? U kent toch ook dat laatste stukje uit de christenreis? Als christen en hopende aan het eind van de weg gekomen zijn, dat wil zeggen bijna aan het eind, dan moeten ze de rivier nog door. Er is geen brug. En ze proberen te vragen, ze proberen te weten te komen of er een weg is om over de rivier te komen in plaats van er doorheen. Maar dat wordt hen gezegd, nee, dat was alleen maar voor Henoch en voor Elia. En voor de anderen straks bij de wederkomst, die niet sterven zullen, maar overgaan in een punt destijds. Maar anderen moeten door het water. Maar zijn er dan misschien plaatsen waar het water niet zo diep is? En dan wordt tot hen gezegd, de rivier is net zo diep of ondiep als u geloof hebt in de koning. En ze moeten erin, maar direct bij het begin al is christen wanhopig. En hopende probeert hem steun te geven en hopende zegt, ik voel de grond en hij is goed. Maar christen voelt geen grond. En christen wordt bestreden en wordt beangst. En christen ziet al zijn zonde weer voor zich oprijzen uit het verleden. En hij heeft aan al wat hij meegemaakt heeft geen houvast meer. En wat hopende ook doet om hem te bemoedigen, het lijkt allemaal te vergeefs. Totdat hij door het woord des Heren geleid in staat is om christen toch een aantal dingen toe te voegen, waardoor hij weer wel moed grijpt. En dan, als christen moed mag grijpen en iets mag zien van het werk dat zijn zaligmaker voor hem verricht heeft, die ook de weg door de dood voor hem gebaand heeft, dan zegt hij, ik voel ook grond. En dan zegt Bunyan heel typerend, en voor de rest van de weg was het water ondiep. Dan valt het ook alles weer mee. Dan brengt de Heer ze toch allemaal veilig aan de overkant. Waar hangt dat verschil van af? Ach, dat is een stuk van de soevereiniteit Gods ongetwijfeld. Maar dat hangt soms ook af met hoe we geleefd hebben. Er wordt wel eens gezegd, en er zit toch wel wat waarheid in, al kun je dat natuurlijk niet helemaal als het antwoord op die vraag geven. Maar er zit toch wel wat waarheid in. Een nauw leven geeft een ruim sterven. En het omgekeerde kon ook wel eens het geval zijn. Een ruim leven geeft een nauw sterven. Maar hoe verschillend in de wijze, in de weg, in de omstandigheden. Kijk nou eens naar die kust. Kijk nou eens naar dat strand. Tel ze nou eens. Allemaal. Allemaal behouden aan land. En daar staan ze. Met vaste grond onder de voeten. Aan land gekomen. Niet op een ander schip, maar op terra firma. Vaste grond. Die hebben ze al weken niet gevoeld. En nu wel. En dat ene, dat beetje grond dat ze nog onder hun voeten hadden, dat ze ook nog kwijtgeraakt waren toen ze in het water terechtkwamen. Nu het verschil. Vaste grond. O gemeente, wat zal dat een ervaring zijn als ze aan land komen. En als dat notentopje van hun leven dat hier gescheurd en daar gehavend werd, tenslotte toch landen zal op de kust van de eeuwige zaligheid. En als zij, het zij zwemmend, het zij met een plank of waar dan ook, aanspoelen op de kust van de eeuwigheid. Bijna verdronken, bijna verzwolgen, uit grote nood en dood gered, menigmaal gewanhoopt, menigmaal gevreesd, menigmaal aangeklaagd, menigmaal beschuldigd in hun geweten, menigmaal op hun vuile klederen gewezen door de vorst der duisternis, menigmaal hebben moeten klagen, Heere, waar zijt gij? Heere, ik kan u niet vinden, waarom mijn steenrots vergeet gij mij? En dan aan land, nooit meer geschokt, Nooit meer geslingerd. Nooit meer onzeker. Nooit meer verlaten. Nooit meer in het duister. Nooit meer in twijfel. Nooit meer in ongeloof. Aan land waar de vastigheden Gods, de eeuwige grond onder de voeten zijn. Dat is hier op aarde ook wel eens een keer, maar het is maar voor zo kort. En dan sta je er weer naast en dan ben je er weer buiten en dan weet je het soms weer niet. Maar daar waar beleefd wordt dat de Heere waarachtig is. Waar beleefd wordt dat de Heere zijn woord waar maakt. En ze zijn er ook nog allemaal. De zwakste, de ellendigste, de meest miserabele van hen. Ze zijn er nog allemaal ook. Gemeente, geldt dat nou van u straks? Als dit woord nou in zijn geestelijke zin waar gaat worden bij de dag waarop de Heere Jezus wederkomt of bij het sterven, want dat is natuurlijk wezenlijk zo verschillend niet. Als wij naar de eeuwigheid gaan, zeg maar, bent u daar dan ook onder die geredden? Bent u onder diegenen die vaste grond onder de voeten krijgen? Of is uw eindbestemming ergens anders? Dan wel godsdienstig en dan wel op allerlei manieren met de dingen van Gods woord bezig geweest misschien. En wel een uiterlijke vroomheid. En in ieder geval, uiterlijk gezien was er dan toch wel wat onderscheid tussen u en tussen de wereld. Maar toch met dat onveranderde hart voortleven. Of misschien ben je alleen maar een kerkganger op zondag en denk je er in de week nooit meer aan. En is in ieder geval je hart niet gericht op God en op zijn wegen. En is er geen begeerte in je ziel om God te vrezen, het allerhoogste en het eeuwig goed. Je bent op reis. We zijn allemaal op reis naar de eeuwigheid. Maar op welke kust komen we straks aan? Landen we op de veilige stranden? Of slaan we te pletter op de onveilige kusten, op de rotsen van het eeuwig verderf? Want er komen er ook daar terecht. En er komen ook kerkgangers daar terecht. En er komen ook mensen met een gedoopt voorhoofd daar terecht. En er komen ook belijdende leden en avondmaalgangers daar terecht. Er komen mondbeleiders. Ik sprak zo pas over Bunyan. Het laatste, het allerlaatste van zijn boek is dat onkunde ook bij de poort van het Jeruzalem dat boven is aanklopt. Onkunde heet hij. En hem wordt gevraagd om zich te legitimeren. Hij moet de rol die Christen ook gekregen had. Die ze allemaal die door de enge poort binnengekomen was, waren, gekregen hebben. Hij moest zijn rol laten zien, maar hij had geen rol. En toen bleef de deur dicht en Bunyan zegt, en toen zag ik dat er ook een weg van de poort des hemels naar de hel loopt. Zo dichtbij. En toch verloren. Toch in het zicht van de haven gestrand. Het zou niet gebeurd zijn als onkunde zijn onkunde beleden had. En als hij wijs geworden was tot zaligheid door het werk van de hoogste profeet. Maar hij was tevreden met zijn onkunde. En hij kon het zonder die zaligmaker en zonder zijn borggerechtigheid stellen. Gemeente, waar gaat u naartoe? Waar zal het einde zijn? Zult u straks staan op het strand van de eeuwigheid, waar u met al de beminden Gods en de geredden door het bloed van Christus en de geheiligden door de geest de grote daden Gods zult bezingen? Of zult u in wanhoop de eeuwigheid doorbrengen met altijd maar weer in uw hart en op uw lippen, had ik maar geluisterd, had ik me maar bekeerd, had ik maar God gezocht, had ik de roepstemmen maar niet in de wind geslagen, had ik me maar gehaast om mijns levens wil, maar nu is het te laat, nu is het nog niet te laat. Nu het nog het heden genaamd wordt en nu het nog de dag der zaligheid is en nu wil de Heere nog zondaren behouden. En hij wil verloren en overbrengen in de kring van hen die straks zalig zullen worden. Maar wat een vooruitzicht voor Gods kerk. Wat een vooruitzicht voor alle die God in waarheid hebben leren liefkrijgen. Ik zei zo pas al, op grond van zijn eigen woord en op grond van zijn eigen trouw komt het goed. En het is zeker. Het is zeker wie op God heeft leren vertrouwen en wie tot die borg en zaligmaker heeft leren vluchten. Laat hij dan nog zo bestreden worden en laat er dan nog zoveel op afkomen en laat hij dan ook vrees hebben bij tijden dat het toch nog een keer mis zal gaan en dat hij toch om zal komen. Er komt een dag dat al Gods oprechte kinderen zullen staan voor de troon van God en van het Lam. En dat ze hem de eer zullen brengen. Want hij had hen gekocht met zijn bloed. En de Vader had hen van eeuwigheid al bemind. En door de Geest zijn ze gebracht in de weg der waarheid. En gehouden op dat pad des levens. Door de drie enige God is het wonder geschied. Dat ze allen behouden aan land kwamen. En wie daar iets van mag zien, van dat land in de verte, die mag er dan als de gelegenheid er is ook wel eens voor zich van zingen. En laten we doen. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Amen. Psalm 73, 12e vers. Nu ervoor dat gij ons het evangelie nog weer hebt doen horen. Wat is het toen ook weer waar gebleken dat gij een betrouwbaar God zijt. En wat getuigen die laatste woorden van dit hoofdstuk daar toch duidelijk van, Heere, dat het zo geschiedde dat ze allen behouden aan land kwamen. En wat een vermoediging en wat een vertroosting kan daarin liggen voor alle die, hoe geschud en geslingerd ook, toch mogen weten dat gij hun rechterhand gevat hebt. Want dat zal dan ook niet meer voorbij gaan. Als gij die rechterhand gevat hebt, dan zult gij die ook vasthouden. En dan zult gij leiden naar uw raad en opnemen in heerlijkheid. O Heere, dan weten we de weg niet en dan weten we de omstandigheden niet en dan weten we de verschrikkingen niet. Of dan weten we ook niet hoe gemakkelijk het kan zijn. Dat hebt u allemaal verborgen gehouden, maar de uitkomst kan niet falen. Want gij zijt zo waarachtig als getrouw. En ze zullen allen aan land komen. Allen die uw genade hebben leren kennen. Allen die uit nood en dood gered zijn, allen die gij opzocht en wier hand gij vatte, allen die een band aan u kregen en die hoop op uw genade kregen. O God, schenk ons daar deel aan. Wilt gij zo uw woord nog tot zegen stellen? Wilt u het gebruiken om ook mensen nog te winnen voor uw dienst, heren? Want als we daar niet bij horen, dan slaan we straks op de kusten van de eeuwigheid voor eeuwig te pletter. En dan zullen we voor eeuwig omkomen. Buiten God en buiten Christus en buiten het woord der genade. Om nooit meer één woord van vermaning, van vertroosting te vernemen. En ooit nog één seconde echt te kunnen bidden. O God, leer ons haast maken om onze levenswil. Om te zoeken die schuilplaats, om de schaduw van de Allerhoogste. Leer ons haast maken en alle middelen gebruiken die gij in uw goede tierenheid gegeven hebt. Om ons te bekwamen en te oefenen om u de Heere te kennen en tot u te vluchten. Heere, zegen uw woord en heilig het aan ons hart. En breng ons ook aan de avond van deze dag nog weer onder uw woord bijeen. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Psalm 48, het laatste vers. Heen in vrede en draagt met uw Gods zegen de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.